onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen, gemeente, de dienst vervolgen met Psalm 147, het achtste vers. Hij zendt op aarde zijn bevelen. Zijn woord loopt snel door 's werelds delen. Hij geeft de sneeuw om het land te dekken en tot een zachte wol te strekken, wier wonderen vlokken voor elks ogen Gods macht en wijsheid klaar betogen. Achtste van Psalm 147. Schriftlezing voor deze morgen is uit het boek van de profetieën van Jesaja, daarvan het eerste hoofdstuk, de eerste 20 versen. Jesaja 1, vers 1 tot en met 20 is de schriftlezing, maar stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde den zelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En vervolgen wij te lezen uit de profeet Jesaja, het 1e hoofdstuk. Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, het welk hij zag over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotam, Agas en Hiskia, de koningen van Juda. Hoort gij hemelen, en neemt ter oren gij aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar ze hebben tegen mij overtreden. Een os kent zijn bezitter, en een ezel de kribbe zijns heren. Maar Israël heeft geen kennis, mijn volk verstaat niet. Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen. Ze hebben de Heere verlaten, ze hebben de heilige Israëls gelasterd. Ze hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zoudt dus afvals des te meer maken. Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde, maar wonden en striemen en ettenbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn. En geen derzelfde is met olie verzacht. Uw aardrijk is een verwoesting. Uw steden zijn met het vuur verbrand. Uw land dat verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid. En een verwoesting is er, als een omkering door de vreemden. En de dochter Sions is overgebleven als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn. We zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Hoort des Heeren woord, gij oversten van Sodom. Neem ter oren de wet onze Gods, gij volk van Gomorra. Waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heere. Ik ben zat van de brandoffers der rammen en van het smeer der vette beesten, en heb geen lust aan het bloed der warren, noch der lammeren, noch der bokken. Wanneer gij lieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist, dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Brengt niet meer vergeefs offer, het reukwerk is mij een gruwel. De nieuwe maanden en de sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Ze zijn mij tot een last. Ik ben moedig geworden die te dragen. En als gij lieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet. Want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u. Doe de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen. Leert goed doen. Zoekt het recht. Help de verdrukte. Doet de wees recht. Handelt de twistzaak der weduwe. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Indien gij lieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede deze lands eten. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden. Want de mond des Heren heeft het gesproken. Tot zover de schriftlezing.
We willen met Gods hulp deze morgen luisteren naar Jesaja 1 vers 18. Daar luidt Gods woord en de tekst. Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heren. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Tot zover de tekst. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, uw trouw is groot, want u hebt ons vanmorgen nog bij uw woord gebracht. Deel van de gemeente mag hier in het kerkgebouw zijn en uw bewarende hand was over hen. Een ander grote deel van de gemeente luistert thuis mee. En we bidden, Heere, om uw bewaring in deze tijden van ziekte, maar ook in deze tijden van wintersweer. Leid ons veilig over de onveilige wegen en brengt u ons deze zondag van en naar de kerk. Maar wil ons onder uw woord, waar we ook zijn vanmorgen heel bijzonder, uw zegen schenken. We hebben een aangrijpend en indrukwekkend woord gelezen. Het woord van schuldvergevende genade, waarmee u komt tot zondaren die alles verzondigd hebben. Zondaren die met handen vol bloed voor u staan, bloedschuld hebben. U breidt uw handen nog naar zulke mensenkinderen uit. Toen, in de tijd van Jesaja en ook nu nog. En Heere, u wijst de weg aan tot de vergeving van de zonde. En u prijst het wonder aan van de vergeving van de zonde. We bidden, laat het zijn dat wij deze morgen op dat woord van de zaligheid acht mogen hebben. Dat wij er aandacht aan mogen geven met ons verstand. En wil u dan alles wat kan hinderen wegnemen, afleidende gedachten, lichamelijke moeite. Heere, geef dat we een ogenblik geconcentreerd mogen luisteren naar uw woord. Maar geeft u dat we boven alles met ons hart aandacht mogen geven aan uw woord. En daarvoor is zo nodig het werk van uw geest. Heere, schenk het ons, opdat wij met hart en ziel bij uw woord en bij het woord van deze morgen betrokken mogen worden. En wilt u dan geven, Heere, dat wij voor het eerst in ons leven belang mogen krijgen bij de vergeving van onze zonden, als dat nog nooit eerder het geval was. Laat het niet zo zijn dat we van de omstandigheden in de natuur, hoe indrukwekkend ook, meer onder de indruk zouden zijn dan van het wonder van uw genade dat u in uw woord uitzegt. Heere, wilt u diegene die u zelf ging ontdekken aan de zonde en aan de schuld van hun leven, en die zichzelf gingen ontwaren, gingen zien in scharlakenrode en karmozijnrode kleuren, wil u ze brengen bij de Heer Jezus Christus. En wilt u de Heer Jezus Christus voor het oog van hun ziel onthullen, openbaren, alle bedekking eraf nemen, opdat ze hem mogen zien, van wie de bruid in het hooglied het heeft gezegd: mijn liefste is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. Geef, Heere, dat ze met een oog van het geloof mogen zien op hem, en dat ze het, Heere, uit uw hand door genade mogen ontvangen. Al waren uw zonden rood als scharlaken en karmozijnrood, ze zullen wit worden als de sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Heere, wij bidden of zo het woord van deze morgen tot een eeuwige zegen mag zijn. U weet wat we nodig hebben. Onderwijs ons en leer ons door uw woord. Geef uw kinderen ook dat ze zich verwonderen mogen over het wonder van uw genade, dat het hen opnieuw in de verootmoediging mag brengen. Ja, Heere, breng hen opnieuw bij dat wonder. Wij hebben, Heere, een zegen over uw woord niet verdiend. Dat moeten we deze morgen ook voor uw aangezicht belijden. Want, Heere, wij hebben het verdorven. Uw woord houdt het ons zo aangrijpend voor, en ook dat hebben we vanmorgen gelezen. Wij hebben tegenover u in allerlei opzichten gezondigd. Als we bewaard zijn voor zonden die over onze lippen gingen, voor zonden in ons handelen, dan zijn er nog zoveel zondige gedachten, hatelijke gedachten ten opzichte van anderen, jaloerse gedachten, oneerbiedige gedachten. Soms een gedachteflits die even door ons heen ging en die we daarna weer van ons hebben geworpen, omdat we beseften: het is niet goed, maar het was wel zonde tegenover u. En al die dingen, Heere, ze komen voort uit ons boze hart. We hebben zoveel reden om ons voor u, de Heere, te verootmoedigen. Als we zien op wie wij tegenover u geweest zijn, ook in de achterliggende dagen, dan staat ons leven, dan staan onze woorden en onze gedachten en daden zo haaks op wat we vanmorgen in het rijk van de natuur hebben gezien, die helder witte sneeuw. Dan is alles zo bevlekt en besmeurd met zonde, met onreinheid, met vuilheid. Heere, vergeef het toch. En geeft u toch dat wij de zonde ook mogen gaan zien in het licht van uw woord en in het licht van uw geest. En dat we de vergeving waar de tekst van vanmorgen zo over spreekt echt nodig zullen krijgen. Dat we niet meer zonder die vergeving verder kunnen. We bidden u, Heere, voor de zieken in het midden van de gemeente. Bijzonder denken we aan onze oude zuster van Duin Vermeulen, die erg zwak is. Heere, u kent haar situatie ook in deze ogenblikken. Zou u haar in alles willen gedenken? Als ze deze morgen meeluistert, Heere, wil u dan ook tot haar hart spreken? Wil u voor haar zorgen naar het lichaam, maar boven alles zorgt u voor haar naar haar ziel. En wees haar zo met allen die haar lief zijn nabij en goed. We dragen aan u op onze zuster van Roon, die in de achterliggende week nog even in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Het mocht gelukkig door uw goedheid meevallen. Maar laat het zijn dat datgene wat meegemaakt werd en dat toch ook weer schrik en onrust gaf, dat het verwerkt mag worden met uw hulp. En wil u voor haar en voor haar man zorgen in alle dingen. Heere, wees met andere zieken in het midden van de gemeente, ouderen die zwak zijn, die de gebreken en ook de afbraak van het lichaam zo moeten bemerken. Wil u ze sterken en helpen, wees met hen van wie de gedachten afnemen. Heere, laat dat wondere geheim door onze ouderen gekend mogen worden. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. En als we daar nog buiten staan, Heere, want we kunnen die woorden wel spreken, maar als we daar met ons hart niet bij kunnen, laat dat dan nood worden. En zo nood mogen worden dat het uitdrijft tot u. Want waar het uitdrijft tot u, daar zult u zich ontfermen. Uw woord zegt het zelf, Heere. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. En daarom bidden we ook, of zij die moedeloos zijn, zij die geestelijk gesproken zo weinig hoop hebben, zij die ook zo vervuld kunnen zijn met ongeloofsgedachten, zo klein denken van u, van uw genade, of u ze wil geven moed en hoop en kracht en of u ze wil uitdrijven tot u. Maar Heere, ook wanneer wij zouden bouwen op zandgronden, want dat is ook mogelijk, wil het ons laten zien, wil ons eraan ontdekken. Nee, niet om ons op die manier in de wanhoop te brengen en in de doffe berusting te brengen dat we ons bedrogen hebben, dat het allemaal niets geweest is en dat er dus geen hoop meer is, maar wil ons daarmee in de verootmoediging brengen. Opdat we het voor u mogen belijden, Heere, nu geloof ik wel dat ik me vergist heb. Maar u hebt het me nog willen laten zien in het heden van de genade. En wil me dan toch nog uw genade geven en die goede grond, die enige grond van de zaligheid in mijn leven leggen. En tegelijk, Heere, kent u ook uw bestreden volk en kinderen, die ook zo kunnen worden geplaagd door de gedachte dat ze zichzelf bedrogen hebben. Die het zelfonderzoek niet zullen schuwen, maar tegelijkertijd soms ook zo troosteloos over de aarde kunnen gaan, als de duivel hen aanvalt en aanvecht. En laten ze, Heere, vanmorgen eens het hoofd omhoog geheven krijgen, dat ze mogen instemmen met de dichter van Psalm 3. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Zelfs een missende bruid in het Hooglied mocht het, toen het aan haar gevraagd werd wie haar liefste was, in haar gemis en in de schuld van de donkere nacht waarin ze terechtgekomen was, toch getuigen: mijn liefste is blank en rood. En u kent degene, Heere, die zo mogen instemmen, zelfs in hun gemis: mijn liefste is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. Heere, dan bidden wij, kom toch tot zondaren vanmorgen onder de prediking van uw woord. Kom toch tot uw kinderen, ook na ontvangen genade. Zegen uw woord. Gedenk ook onze geliefde ambtsbroeder en vriend, dominee Kiviet, die eigenlijk in de gemeente had voorgegaan, maar die vanwege de weersomstandigheden in Renswoude is gebleven en daar de gemeente hoopt te dienen. Geef hem uw zegen en laat het op een ander moment ons gegeven mogen worden dat hij zijn oude gemeente toch weer mag ontmoeten. We denken aan de gemeente van Vianen die we zelf zouden hebben gediend en waar nu preken worden gelezen. We willen ook daar in die kleine vakante gemeente werken door uw woord en door uw geest. En Heere, zie zo in gunst op ons allen neer. Vergeef ons onze zonden, doe niet met ons naar onze schulden. Zegen en sterk alle die een taak in de dienst hebben. Laat ook de uitzending goed mogen verlopen. En laat alles in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 51, het vierde vers, willen wij biddend overdenken onder het orgelspel. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans meelaats, zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Hij geeft mij weer gewenste zielenvreugd, Laat uit uw mond mij stof tot blijdschap horen. Zo wordt opnieuw het verbrijzeld hart verheugd en in mijn geest de ware rust herboren. 51, het vierde vers. Collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor hulpverlening binnen en buitenland en voor algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gaven overmaken voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u en uw gaven. Het is, geliefde gemeente, in het Rijk van de Natuur een bijzondere zondag vandaag. Toen wij vanmorgen de gordijnen opzij schoven, toen hebben we het kunnen zien hoe het land overdekt is met een deken van sneeuw. En daarin spreekt God in het Rijk van de Natuur. We hebben dat gezongen met de woorden van Psalm 147, waar staat dat de Heere de sneeuw geeft om het land te dekken en dat de wondere vlokken voor ieders ogen Gods macht en Gods wijsheid te kennen geven. Maar als de Heere ons in de natuur zoiets laat zien, dan is dat ook om ons te brengen vanuit de natuur bij dat andere boek, het boek van de Schriftuur, dat vanmorgen voor ons open ligt. En daarin spreekt de Heer over een nog veel groter wonder dan dat de aarde bedekt is met een laag sneeuw. Daarin spreekt de Heer vanmorgen in de tekst over dat wonder dat hij scharlakenrode en karmozijnrode zondaren, onrein voor de Heer, wit kan maken en wit wil maken als sneeuw. En daar willen we met de hulp van de Heer over nadenken en naar gaan luisteren en de Heer geven dat we met ons hart bij dat wonder van de tekst worden gebracht. We schrijven bij onze tekstwoorden wit als sneeuw. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op een volk zonder vergeving. Dat is vers 15, waar gezegd wordt: als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Een volk zonder vergeving. In de tweede plaats, de weg tot de vergeving. Dat is het begin van vers 18. Kom dan en laat ons samen rechten. En tenslotte het wonder van de vergeving. Het vervolg van vers 18. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Dus een volk zonder vergeving. Maar dat volk zonder vergeving wordt weggewezen naar de vergeving. En krijgt te horen het wonder van de vergeving. Tot wie zijn de woorden van onze tekst van vanmorgen, die bekende woorden, eigenlijk gericht, gemeente? Dat is een belangrijke vraag, ook wanneer er vanmorgen mensen in de kerk zijn of thuis die zeggen: en zou de Heere dat nu ook tegen mij zeggen? Laten we het eens nagaan vanuit de omgeving van de tekst. Wat voor volk is het tot wie Jesaja in opdracht van de Heere moet spreken? Wat voor volk is het tot wie die nodiging komt waar we straks over na hopen te denken? Kom dan en laat ons samen rechten. Al waren uw zonden rood als scharlaken enzovoort. Wat voor volk is dat? Dat is een volk dat eigenlijk op een dubbele wijze wordt getekend. Aan de ene kant zouden we van dat volk kunnen zeggen, en het is heel concreet het volk van Juda geweest in de tijd van Jesaja, zo'n 700 jaar voor Christus. Maar het eerste wat we van dat volk van Juda uit Jesaja's dagen kunnen zeggen is dat dat een heel godsdienstig volk is geweest. Dat wordt in allerlei versen duidelijk. Kijkt u bijvoorbeeld in vers 11. Daar leest u dat er allerlei offers gebracht worden. Rammen, vette beesten, varren, lammeren, bokken. En laten we niet vergeten, de offerdienst was door de Heere zelf ingesteld. Er staat wel bij dat de Heere aan het volk vraagt: wie heeft dat van u geëist? Waarom doet u dat? Maar dat heeft een bijzondere betekenis die we straks nog hopen te horen. Het eerste wat we wel mogen vaststellen is: het volk van Jesaja's dagen, het volk tot wie Jesaja spreekt, neemt het ernstig met de offerdienst. Trouw brengen ze allerlei offers. Het heeft ze ook heel wat gekost. En niet alleen met de offers nemen ze het nauw. Als we verder lezen in vers 12, dan lezen we aan het slot van dat vers dat zij de voorhoven betreden. Daarmee wordt bedoeld de voorhoven van de tempel. Dus deze mensen in Jesaja's dagen kwamen trouw in de tempel. Ze sloegen geen tempeldienst over. En dan een derde bewijs van hun grote godsdienstigheid. We lezen nog weer een stukje verder in vers 13. Dat ze het heel nauw namen met de heilige tijden. Iedere week hielden ze nauwkeurig de Sabbat. En iedere maand brachten ze in opdracht van de Heere een offer ter gelegenheid van de nieuwe maan. En ieder jaar bezochten ze de zogenaamde hoogtijden, zoals het er staat in vers 13, de grote Joodse feesten. Dus veel offers, trouwe gang naar de tempel, een nauwkeurig in acht nemen van de heilige tijden, de Sabbat, de nieuwe maan, de feesten. Ja, misschien dat er vanmorgen iemand is die zegt, maar dat zijn toch allemaal nog dingen van de buitenkant. Hoe was het nu in hun persoonlijke levenspraktijk? Wel, daar zegt het 14e en vooral het 15e vers iets over. Vers 15, als gij lieden uw handen uitbreidt. En een klein stukje verder in datzelfde vers, ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt. Dus de mensen van Jesaja's dagen waren ook mensen die baden, die veel baden, die het gebed vermenigvuldigden, die hun handen uitbreidden in een betuiging dat ze diep afhankelijk waren van de Heere en dat ze het van de Heere verwachten. Een heel godsdienstig volk dus. En we trekken de lijn maar even door om het concreet te maken, gemeente. Als we dat in termen van vandaag zouden moeten zeggen, dan hebben we het over mensen die geen kerkdienst overslaan. Die trouw naar de kerk gaan en in deze periode trouw meeluisteren op alle momenten dat er een dienst uitgezonden wordt. Mensen die misschien door de week ook nog wel eens een andere dienst luisteren. Die door de week de bijbellezing bijwonen. Die hun gaven geven voor de Here en voor zijn dienst. En mensen die niet alleen datgene doen wat door anderen gezien wordt, maar die ook heel persoonlijk hun handen vouwen en bidden. Die Gods aangezicht zoeken. Die hun gebed vermenigvuldigen. Dat wordt allereerst bedoeld. En dat wordt allereerst gezegd over het volk van Jesaja's dagen. Dat wordt allereerst gezegd over degene die de nodigende woorden van onze indrukwekkende tekst te horen krijgen. Kom dan en laat ons samen rechten. En toch is dat een volk zonder vergeving. Hoe komt dat? Is dat omdat de Heere niet vergeven wil? Dat zou zomaar de gedachte kunnen zijn. Ook vanmorgen. Mensen die misschien trouw naar de kerk komen. Mensen die alle godsdienstige plichten die de Bijbel aanwijst trouw in acht nemen. Die bidden. En die geen vergeving van hun zonde hebben. En die heimelijk bij zichzelf denken, en dat komt omdat de Heer het me niet vergeven wil. Is dat de reden waarom we hier in onze tekst van vanmorgen een volk zonder vergeving aantreffen? Nee, dat is de reden niet. Want de Heer maakt in dit hoofdstuk indringend duidelijk dat er onder die godsdienstige laag, onder de godsdienstige verf, als ik het zo zeggen mag. En dan gebruik ik maar een beeld dat daar rot hout onder zit. U begrijpt dat beeld wel. Als u eens een huis hebt moeten keuren of een huis hebt moeten kopen. En u nam het verfwerk van dat huis zo wat oppervlakkig in ogenschouw. Dan dacht u, het ziet er netjes uit zo van een afstand. Maar van dichtbij keek u er nog eens naar en u dacht, ik vertrouw het niet. En u nam een schroevendraaier of iets anders en u prikte er eens in. En u ontdekte dat er onder die prachtige verf rood hout zat. Het is maar een beeld, gemeente, maar dat is het beeld van het volk tot wie Jesaja in opdracht van de Heere moet gaan spreken. Ze hebben een godsdienstige buitenkant. En zo op een afstandje bekeken en ook van wat dichterbij bekeken is het allemaal wel netjes. Maar er zit iets onder. Kijkt u maar mee in het vierde vers, dan gaat het over datzelfde volk, vers 4. Wee het zondige volk. Letterlijk staat daar het zondigende volk. Het volk dat gewend is te zondigen. Van wie het ondanks alle godsdiensten er is, en die is op zich goed. Naar de tempel gaan is goed, bidden is goed. Gaven voor de Heer en voor zijn dienst afstaan is goed. Maar die naast dat alles een leven van zondige in stand houden. De Heere zegt, wee het zondigende volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen. En wat is dan de zonde van dat volk tot wie Jesaja spreekt? Wel, dat leest u in het tweede gedeelte van vers 4, daar staat, ze hebben de Heere verlaten. Ze hebben de heilige Israëls gelasterd. Zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Dus terwijl ze een godsdienstige vorm erop nahouden. Terwijl ze dingen doen die op zich heel goed zijn. Terwijl er in die godsdienst ook nog een bepaalde ernst zit. Ze vermenigvuldigen hun gebeden. Is er tegelijkertijd onder de oppervlakte van hun leven ook een, ja hoe staat het er, een zich vervreemden van God. Een steeds verder bij God vandaan gaan, God verlaten, zich van God vervreemden. Ten diepste de Heere lasteren, nee niet zo met woorden, maar dan wel in het hart. En dan wordt er in vers 15 het slot ook nog een andere zonde genoemd, want dan staat er, wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Dat wil zeggen, u hebt uw handen gebruikt om bloed te vergieten. U hebt allerlei wreedheden ten opzichte van medemensen begaan. En dat, gemeente, dat wordt in het leven van het volk van Jesaja's dagen gecombineerd. Godsdienstige buitenkant, ernstige buitenkant en eronder allerlei zonden. En men probeerde in die dagen al die zonden, die vreselijke zonden, wat te maskeren, wat te overschilderen met wat godsdienstige vormen. En ook nog wel met veel bidden. En daarom zegt de Heere, wat we ook hebben gelezen in vers 15, als u uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. En ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet. Dus help bidden. U moet me goed begrijpen, gemeente, maar bij deze tekst zeg ik een keer, hier help bidden niet. Toch? Hier help bidden niet. Bidden helpt niet altijd. De tekst zegt hier vanmorgen, wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, dan hoor ik niet. Want uw handen zijn vol bloed. U houdt er allerlei zonden op na en daaroverheen komt u dan met al uw gebeden. En bidt u om vergeving en bidt u om hulp en om kracht. Maar na zulke gebeden, zegt de Heere, luister ik niet. Dat is ook iets wat er in de Bijbel staat. Dat is ook iets wat vanmorgen tot u en tot mij komt. Staat ook in het Nieuwe Testament, Jacobus. Gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten zou doorbrengen. En dat de Heere, gemeente, en dan moet u proberen goed op te letten, dat de Heere dan die gebeden niet verhoort, dat is zijn goedheid. Dat is zijn genade. Laat ik dat proberen duidelijk te maken met een heel eenvoudig voorbeeld. Een vader en moeder zijn met hun kinderen ergens op vakantie. In een bergachtige omgeving. En op een bepaald moment zijn ze ergens in de open lucht. En vanaf de plaats waar ze zo met elkaar zitten, zijn er allerlei wegen. En een van die wegen die loopt naar een afgrond, een levensgevaarlijke afgrond. Kleinkind, wat ook tot dat gezin behoort, beseft het gevaar niet. En dat slaat zo al dribbelend die weg in. En dan houdt een vader of een moeder zo'n kind tegen. Maar stelt u zich nu voor zo'n kleinkind dat zegt, vader, moeder, laat mij toch doorlopen, laat mij maar verder gaan. Leg me geen strobreed in de weg, maak het me makkelijk dat ik deze weg mag gaan. Is het dan liefde als een vader of een moeder zijn kind zo verder laat lopen naar de afgrond toe? Of is het liefde wanneer een vader of een moeder dat verzoek van het kind niet hoort? Er niet naar luistert, dat niet inwilligt. Dat is maar een zwak voorbeeld, maar begrijpt u het? Als wij er allerlei zonden op nahouden en die zonden aan de hand houden. En dat kan de zonde van bloedvergieten zijn, maar dat kan wel een hele andere zonde zijn. Dat kan de zonde zijn van stelen. Of dat kan de zonde zijn van het overtreden van het gebod van de Sabbat. Of dat kan de zonde zijn op seksueel terrein. Of dat kan de zonde zijn van een leugenachtig bestaan volhouden tegenover anderen en een dubbel leven leiden. Maar als al die zonden er zijn en we houden die zonden in stand. En we bidden daar overheen nog wat. Dan is het om zo te zeggen geen goedheid van de Heere als hij die gebeden gaat verhoren zo. Als hij u met uw zonde voort laat gaan op de weg die naar het verderf, naar de afgrond leidt. Kijk, daarom is het dat u, en dan komen we steeds dichter bij het tweede stukje van onze tekst. Daarom is het dat de Heere in vers 16 in allerlei toonaarden gaat roepen tot bekering. Dat is nodig. Vers 16, wast u, reinigt u, doe de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen, leer goed doen, zoek het recht, help de verdrukte, doe de weesrecht, handel de twistzaak der weduwe. Daar klinkt een dringende oproep tot bekering. En als er vanmorgen onder ons mensen zijn, van wie het beeld in dit volk van Jesaja's dagen getekend wordt. Als er mensen zijn die wel een godsdienstige buitenkant hebben, die bidden. Die allerlei godsdienstige goede vormen in acht nemen. Maar die daaronder een leven van zonde aan de hand houden. Dan roept de Heere u vanmorgen vanuit het woord tot bekering. In allerlei toonaarden met eerbied gesproken. Dan legt hij de vinger bij die zonde die u misschien wel verborgen houdt voor mensen. Maar die de Heere wel ziet. Dan legt hij de vinger bij die zonde van het stelen of die zonde van het overtreden van de zondagsheiliging. Dan legt hij die vinger bij de zonde van het leugenachtig voortleven. Dan legt hij zijn vinger bij die seksuele zonde in uw leven. En dan zegt hij, bekeert u, reinigt u, wast u, leer goed te doen. Doe het kwade niet meer, breek met de zonde, dat ligt daar onder andere in opgesloten. Zoveel als u kunt, breek met de zonde. Kijk, gemeente, en die oproep tot bekering is altijd een oproep die ten volle ernstig genomen wil worden en moet worden. De Heere zegt dat maar niet als een woord op zich waarvan u kunt zeggen, nou ja, maar dat kunnen we niet en het staat er wel en ja, er zit dus nog wel iets in, maar we kunnen het niet, dus we zijn er maar weer klaar mee. Nee, de Heere wil de ernst van die roep tot bekering tot u, tot ons allen, tot mij laten doordringen. Wij willen ons er ook mee op de knieën brengen. Heere, geef u dan toch wat nodig is. Maar de Heere wil, gemeente, ook wel, en ook dat moet u niet verkeerd verstaan, de Heere wil ook mensen er wel mee tot daden brengen. Ik bedoel daar niet mee te zeggen dat een mens zichzelf bekeren kan. Maar er zijn ook dingen in ons leven als we een zondig levenspatroon hebben. Als we dingen doen, gewend zijn te doen die niet goed zijn, dan roept de Heer ons ook op om daarmee te breken. Om daar echt mee te breken. Dat is wat er klinkt in vers 16 en vers 17. Die dringende roep tot bekering. Maar dat is niet het enige. Want daarnaast klinkt ook die wonderlijke nodiging van vers 18. Kom dan. Kom dan. Zoals het hier voor ons staat, zouden we ook kunnen lezen, kom dan. Kom dan pas, als u heel uw leven opgeknapt hebt, als u alle zonden weggedaan hebt. Nee, dat wordt niet bedoeld. De Heere roept daar wel toe op. Ik hoop ook dat ik de ernst van de roep tot bekering, ook van de concrete bekering, zojuist heb laten staan en heb laten klinken. Maar de betekenis van het begin van vers 18 is niet kom dan pas. Zo kan het in onze taal nog wel beluisterd worden, maar in de grondtaal niet. In de grondtaal staat er kom dan toch. En dat zegt de Heer ook. Tot wie? Tot mensen van morgen. Met misschien een heel godsdienstige buitenkant en allerlei zonden eronder. De Heere roept u tot bekering, maar de Heere zegt ook, kom dan toch. Dat is zijn liefde. Dat is zijn zoekende zondaarsliefde. Kom dan toch tot mij. En als er vanmorgen iemand zich afvraagt, zou de Heere dat dan ook zeggen tegen mij? Want als ik zie op mijn eigen leven en alles wat er gebeurt en wat er is aan zonde en aan onreinheid. Kijkt u eens naar het volk van Jesaja's dagen. Ze hadden de Heere verlaten. Ze hadden de heilige Israëls gelasterd. Hun handen waren vol bloed. En toch strekt de Heere zijn handen naar hen uit en roept hij, kom dan toch. Zou de Heer het vanmorgen niet zeggen tot u? Kom dan toch. Zou dat de reden zijn, gemeente, dat vanmorgen vanwege het winterweer we als dominees zoveel mogelijk in onze eigen plaats moesten blijven. Zo hebben we dat met elkaar afgesproken. En dat deze tekst gepreekt moet worden. Zou het voor u zijn? Zou het voor jou zijn? Kom dan toch. Waartoe? Waar nodigt de Heere dan toe? Kom dan. En we zijn bij onze tweede gedachte, de weg tot de bekering. Kom dan en laat ons samen rechten. Daar wijst de Heere de weg tot de vergeving van de zonden aan. De Heere nodigt u vanmorgen uit om met hem te rechten. Wat is dat? Er staat in onze kanttekening een verklaring van die ik u voorlees. Dat is met redenen elkaar bewijzen wie er recht of onrecht heeft. En dienvolgens wie de oorzaak is van uw ellende, ik of uw zonde. Letterlijk staat er in de grondtaal een woord dat betekent een rechtszaak aangaan. Een proces aangaan. Tegen elkaar een proces voeren. Daar nodigt de Heere vanmorgen u toe uit. Laten wij een proces tegen elkaar aanspannen. Laten wij een rechtszaak met elkaar aangaan. God nodigt vanmorgen onder het woord zondaren in de rechtszaal. En de Heere zegt het en daarin buigt de Heere heel diep naar zondaren. Want de Heere had kunnen komen in één keer over uw en mijn leven met zijn vonnis. De Heer had in één keer over uw en mijn leven kunnen komen met zijn oordeel. Maar nu komt de Heer niet met een oordeel, met een oordeelsvoltrekking. Maar nu komt de Heer vanmorgen met een nodiging. Kom dan en laat ons samen rechten. Wel een nodiging in de rechtbank, gemeente. Dat is het woord van onze tekst en daar moeten we ook eerbiedig naar luisteren. Wat betekent dat dan? Dat God vanmorgen zondaren ruim en vrij nodigt in de rechtbank, om het zo te zeggen. Dat het betekent dat de Heere zegt, en daarin buigt hij nog dieper, dat de Heere aan de ene kant tegen u en mij zegt, betuig nu maar tegen mij. En zeg nu maar waarin ik u oneerlijk, onrechtvaardig heb behandeld. Gaat maar na in uw leven wie ik voor u geweest ben. Onderzoek het maar en betuig maar voor God in welke opzichten hij u onrechtvaardig heeft behandeld. Dat is het ene. Het andere dat is, want er zit in dat samenrechten iets van twee kanten. Dat andere dat is dat de Heere ook zegt, jonge meisje, man, vrouw vanmorgen, u die uitnodiging ontvangt, kom dan toch en laat ons samenrechten. Luister naar wat ik tot u te zeggen heb en wat ik over uw leven te zeggen heb. Onderzoek ook uw leven hoe u tegenover mij geweest bent. Of u rechtvaardig tegenover mij geweest bent. En luister ook naar alle aanklachten vanuit het woord van God die ik tegen u heb. Luister ernaar. Laat uzelf overtuigen. Laat u overtuigen van zonde en van gerechtigheid. En van oordeel. Luister eerbiedig en luister aandachtig. Als ik zeg de Heere tegen u en mij, tegen ons allen. Luister eerbiedig en aandachtig. Luister met uw hart als ik alle zonde aan ga wijzen in uw leven. En als ik u vanuit mijn woord voorhoud. Dat u schuldig staat tegenover mijn wet. Luister als mijn woord voortgaat om niet alleen uw daden onder de tucht van Gods wet te zetten, maar ook uw woorden. Luister als ik ook uw gedachten onder de tucht van mijn wet zet. Luister als ik alles leg naast de heilige liniaal, de heilige maatstaf van mijn wet. Luister, als mijn wet u veroordeelt, u beschuldigt, u aanklaagt. Luister ernaar en buig eronder. Dat is, gemeente, wat de Heere bedoelt met dat kom dan en laat ons samen rechten. En wanneer doet de Heere dat dan, rechten met mensen? En op welke plaats doet Hij dat dan? Is dat dan iets, gemeente, en ik bedoel dat niet op een snerende wijze, maar is dat iets wat u moet afwachten? Wat misschien ooit dan is gebeurd, maar misschien ook wel helemaal nooit zou gebeuren? Nee, dat wordt niet bedoeld. met dat rechte bedoelt de Heere wat hij doet in de prediking van het woord en vanuit zijn woord. Als in de prediking en in het woord uw en mijn leven onder, nog een keer, onder de heilige maatstaf, onder de tucht van Gods heilige wet wordt geplaatst. Als de schijnwerper van Gods ontdekkende licht vanuit zijn woord op uw en mijn leven wordt gericht. En als de Heere de zonde aanwijst in ons leven. En als de Heere die zonde gaat aanklagen en gaat beschuldigen en gaat veroordelen vanuit zijn woord. Als die nodiging van morgen tot u komt, gemeente. Als de Heere van morgen zijn handen uitbreidt en zegt, kom dan toch. Laat ons samen rechten. Wat zal dan uw antwoord zijn? Wat zal uw antwoord zijn? Bedankt u ervoor. Zegt u, maar dat wil ik niet. Wel, en daar hoop ik straks over te spreken, want dat is een rijk stuk, het slotstuk van onze tekst. Maar zegt u in uw hart wel het slot van de tekst, maar niet het stukje wat ertussen ligt. Dan verwerpt u, gemeente, de weg tot de vergeving van de zonde. De weg die de Heer in onze tekst zelf aanwijst. Want dat staat er niet als een paar opvulwoordjes. Nee, het staat er, begrijpt u het goed. Het staat er niet als iets waarvan de Heere zegt, en nou moet u het op die manier gaan verdienen. Zo niet. De Heere zegt, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. God wil mensen, ook in 2021, ook op een winterse zondag als deze, waarin alles in het rijk van de natuur spreekt van reinheid en zuiverheid. God wil de lamp van zijn heilige wet en het licht van zijn geest richten op zondaarslevens en zondaarsharten, om u te overtuigen van zonde en van gerechtigheid en oordeel, met het grote doel, gemeente, om de zonde te vergeven. Om die bloedrode en karmozijnrode zonde wit te maken als de sneeuw. Maar de Heere doet het in de weg van het rechte. En in de weg waarin ik het bij het licht van Gods geest ga zien. Al mijn zonden, nee hoor, er is op deze wereld geen één kind van God die al zijn zonde heeft gezien. Niet al zijn zonde. Maar wel het God onterende en het erge van de zonde. En wel dat ik daardoor schuldig sta. En ook, en dat is iets wat de Heere door zijn geest ook doet, dat ik het ga belijden voor God. Echt ga belijden. Dat de zonde mij hatelijk wordt. Dat ik ga zien, o God, ik heb tegen u gezondigd. En u doet geen onrecht als u mij geen vergeving zou schenken, maar als u mijn gebed onverhoord liet. Als u handen uitbreidt, hoor ik niet. Dan komt de gemeente een andere belijdenis in je leven dan, ik heb er al zo lang om gebeden en nog nooit gekregen. Ik zeg niet dat ik die verzuchting niet begrijp. Die begrijp ik heel goed. Maar als we er vanmorgen het recht van God in de prediking naast leggen, dan moeten we er nog iets anders van zeggen. Dan moeten we zeggen, en de Heere geven, dat wij daarvoor ingewonnen worden in de weg van het rechten met God. Dan gaan we belijden, maar ik heb het ook helemaal niet verdiend dat ik nog mag bidden. Ik heb het nog veel minder verdiend dat God naar dat gebed zou horen. Want er liggen zoveel zonden in mijn leven. Helemaal niet verdiend dat ik nog mag bidden. En de vergeving van God heb ik evenmin verdiend. Maar weet u, in de weg van het rechte leert een zondaar niet alleen belijden wat we willen gaan zingen. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Maar ook zonder uw vergevende genade kan ik niet. En daarom is er op die plaats, in de weg van het rechte, toch ook het aangrijpen van de voeten van Christus. Dan is er toch ook dat smeken om zijn genade. Dan is er ook dat: Heere, maar ik zal u niet laten gaan, tenzij gij mij zegent. En juist aan rechteloos gemaakte zondaren wil de Heer het vervullen. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ze zullen wit worden als de sneeuw. We gaan eerst zingen Psalm 119, 69ste vers. Hoe lang duurt dat rechten? Vraagt iemand. Hoe lang duurt dat rechten dan? Daar is de Heere vrij in, gemeente. Paulus leerde het in een enkele dag. De moordenaar aan het kruis in een enkel uur. Het komt niet op de lengte aan, maar het komt op de waarheid aan. Ja, zegt iemand, maar toch huiver ik daarvoor. En toch deins ik daarvoor terug, dat begrijp ik. Want het is niet aangenaam om jezelf en je eigen leven te zien in het licht van Gods wet en van Gods rechtvaardigheid. Er is niets zo vernederend voor een mens. Het is niet aangenaam als aan mijn kant alle hoop mij ontvalt. En dan zeg ik het maar heel zachtjes en heel voorzichtig. Toch deins ik ervoor terug, zegt er iemand. Maar gemeente, zult u niet vergeten dat als u de rechter in dit aardse leven niet ontmoet, u hem na uw sterven voor het eerst ontmoet. Wij kunnen proberen om het rechten van de tekst te ontlopen. Maar voorgoed de rechter ontlopen kan niet. En er is zo'n groot verschil tussen de ontmoeting met de rechter wanneer we onverzoend voor hem staan, of waar het hier in de tekst over gaat. Hier wordt alles toch gestempeld door de liefde. Kom dan toch. Laat ons samen rechten, spreekt de Heere. Hier heeft de Heere een genadige bedoeling. Hier heeft de Heere de bedoeling om zondaren zalig te maken. Er is nog een belangrijke reden, gemeente, waarom ik geloof dat we het rechten van onze tekst niet moeten overslaan. En dat is, ik zeg het nu maar een beetje kort door de bocht, maar dat ik ook geloof dat wanneer u het overslaat, de onzekerheid in uw leven blijft. Dat de onzekerheid in uw leven blijft. Nog een keer, het gaat niet om zwaarheid. Het gaat niet om langdurigheid, maar het gaat wel om waarheid. Gelukkig, de man of de vrouw die het van God mag verliezen, die als een rechteloze voor God komt te liggen, want hij of zij zal het ook ervaren. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden, wat het slot van de tekst zegt. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als de sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dan gebruikt de Heere twee kleuren die scherp tegen elkaar afsteken. Aan de ene kant die hele dieprode kleur, scharlaken, karmozijn, dieprode kleur. Aanduiding voor de verf in die kleur en voor de stoffen die in die kleur geverfd werden, gedrenkt werden. En van karmozijn is bekend dat de stoffen soms met die verf wel 3 keer werden gedoopt in zo'n verfbad, en dat dat dan helemaal doortrokken was van die verf en dat je het er nooit meer uit kreeg. Dat is het beeld wat de Heere tekent van de zonde. Daarmee bedoelt de Heere, en dat begrijpen onze kinderen wel. Als de Heere nou zegt, al waren uw zonden rood als karmozijn, als scharlaken. En rood is de kleur van bloed, van de zonde in de Bijbel vaak. Al waren uw zonden nu nog zo rood. Nog zo rood. En dat zegt de Heere vanmorgen. Tegen, ik wil het ruim preken, gemeente, dat zegt de Heere in de belofte van het evangelie tot een ieder van ons. Dat betekent niet dat u met dat woord allemaal zonder uitzondering naar huis kan gaan en kan zeggen zo is het goed. Maar dat zegt de Heere belovend tegen een ieder die het woord hoort. Al waren uw zonden rood als scharlaken, rood als karmozijn. Al heb je nog zo erg gezondigd. Al heb je nog zoveel gezondigd. Al ben je nog zo vuil door de zonde. Al ben je nog zo onrein door de zonde. Al heb je alles gedaan wat God in zijn woord verboden heeft. Maar God is bij machte. En de Heere is gewillig om in de weg van het rechten de zonde wit te maken als de sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Zo helder en zo rein als dat de sneeuw er vanmorgen uitzag toen u uit uw raam keek over de tuin of over het land. Zo rein kan God zondaarlevens maken. Zo rein wil God, denk u niet klein van zijn gewilligheid, zo rein wil God zondaren maken. Hoe heb je nou het allerergste gedaan? Maar bij God is er reinigende genade. De Heere kan ook uw leven. De Heere wil ook uw leven in de weg van het rechte reinigen. Denk nog een keer niet klein van de gewilligheid van de Heere. Maar verwerpt u ook de weg van het rechte niet. Want de Heere verbindt de dingen in de tekst aan elkaar. Laat ons samen rechten. En in die weg wordt het waar. Al waren uw zonden rood als scharlaken. En wat is dan de grond? Hoe kan dat dan? Zegt de iemand. Hoe is dat nu mogelijk? Misschien wel iemand die aan het rechten geen onbekende is. Iemand die door de Heere meegenomen is in de rechtbank, om het zo te zeggen. En nog een keer, gemeente, dan denken we niet aan een visioen. Dan denken we aan wat er onder de prediking van het woord gebeurt. Dat je arm gemaakt wordt. Dat je ontdekt wordt aan je zonde onder de prediking. Misschien wel in een langere tijd, dat je rechteloze wordt voor God en dat je dat gaat beseffen en gaat belijden. Iemand die het zegt, oh, en zou er nou voor mij nog genade zijn? Hoe kan dat nu? Als u het zeggen moet, en het kan voor mij nooit meer. Omdat ik zo gezondigd heb. Omdat ik zulke vreselijke gedachten heb gehad. Hoe kan het nu dat God een bloedrode zondaar zo wit kan maken als de sneeuw? Als een witte wol. Dat is nu mogelijk door hem naar wie onze tekst wijst. De Heer Jezus Christus. En mag ik hem preken vanmorgen voor hongerige harten. Mag ik hem, gemeente, vanmorgen aan uw hart leggen. Als u in uw onreinheid in de kerk zit en u het zich afvraagt, hoe zal ik ooit rein worden? De Heer Jezus Christus, die woonde in de hemelse heerlijkheid bij zijn Vader. En wiens heerlijkheid heerlijker en rijker was dan de sneeuw. Van wie de heiligheid en de reinheid en de glans afstraalde. Hij is witter dan de sneeuw. En toen is hij al in de stilte van de eeuwigheid. Voordat de aarde geschapen was en voordat de mens in de zonde viel, toen is hij naar voren getreden. En toen heeft hij het gezegd tegen zijn Vader. Vader, maak mij maar scharlakenrood. Maak mij maar purperrood. Leg de zonde van vuile zondaren maar op mij. Maak mij maar rood met de zonde van vijanden. Dat heeft hij gezegd in zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde. En Vader, maak mij maar rood door het lijden. En toen is hij naar de aarde gekomen vanuit de hemelse heerlijkheid. En zijn hemelse heerlijkheid heeft hij afgelegd. Zijn heiligheid en zijn reinheid heeft hij meegenomen. Hij was wit. In die zin wit als de sneeuw. Witter dan sneeuw. En tegelijkertijd is hij karmozijn en scharlakenrood gemaakt. De zonden van al de zijnen werden door de Vader op hem gelegd. Hij is rood gemaakt en hij is rood geworden in zijn lijden. Als hij daar in Gethsemane worstelt. Als hij daar bidt tot zijn Vader. Vader, indien gij wil, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Als zijn zweet op de aarde afloopt als grote droppelen bloeds. Dan ziet u hem daar scharlakenrood gemaakt. Karmozijnrood gemaakt. Als hij daar hangt aan het kruis en het bloed komt uit zijn handen en uit zijn voeten en uit de wonden in zijn hoofd. Dan is dat omdat hij zich scharlaken en karmozijnrood wilde maken. En in dat alles, gemeente, zegt God het tegen zijn zoon. Kom dan en laat ons samen rechten. Daarom kunnen arme zondaren door recht zalig worden. Op de rechtsgrond van het werk van de Heer Jezus Christus, die de wet en de wil van zijn Vader volkomen heeft vervuld. En op grond van zijn werk, gemeente, mag het u vanmorgen gepredikt worden. Kom dan toch. Een nodiging die niemand van u verdiend heeft. Maar kom dan toch, zegt de Heere. Laat ons samen rechten. Al waren uw zonden rood als scharlaken en rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Wanneer uw gemeente, ja wat, als een arme zondaar ziet op hem. Wanneer u met uw handen vol bloed, en misschien is dat bloedvergieten niet uw zonde, maar met uw handen vol onreinheid, met uw diefstal en met uw leugens, met uw seksuele onreinheid, met uw overtreden van het gebod van de dag van de Heere, met al uw zonden tot hem uitgaat en de onreine handen legt op deze reine en reinigende borg en zaligmaker. Hij wacht, zegt Jesaja ergens, om genadig te zijn. Hij wacht om genadig en hij roept het nog. Kom dan, ook vanmorgen. Kom dan, laat ons samen rechten. Laat u ontdekken. Laat u overtuigen. Ik wil u doen buigen onder alle eisen van God en onder zijn rechtvaardige vonnis. Maar in die weg wil ik u ook vergevende, reinigende genade geven vanwege het werk van Christus. Als Hij uw zonde overneemt. Als u met uw zonde tot hem uitgaat en uw vuile handen op hem legt en Hij uw zonden overneemt. De schuld overnemende borg en ze wegdraagt. In een weg van bloed, in een weg van lijden. Die nodiging komt nog, gemeente, die wordt aan uw hart gelegd. En heel indringend, zegt Jesaja erbij in de versen die erop volgen. En dat moet u dan voor uzelf nog maar eens overdenken. Dat er eigenlijk maar twee antwoorden zijn. En een van die twee antwoorden is uw antwoord. Dat zeg ik om de klemmende ernst van het woord van deze morgen op uw hart te leggen. Indien gij willig zijt en hoort. Dat is het ene. En het andere. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt. Het is één van de twee. Op deze winterse zondag, waarop de sneeuw ligt over de landerijen, waarop wij straks naar huis gaan, zover weer in de kerk zijn, waarop u vanuit uw woning straks uit het raam kijkt. Het is één van de twee. Of u hoort, of u bent wederspannig. Het is één van de twee. Of u verwerpt de nodiging om te komen, om te rechten en om zalig gemaakt te worden door het bloed van het lam. Of u weigert. U bent wederspannig en u zult door het zwaard gegeten worden, verteerd worden, staat er. En daarom heden laat u in Christus met God verzoenen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, laat ernst van deze woorden op ons hart zo mogen wegen. En werkt u zo met uw geest onder de prediking van dit woord, dat onwillige willig mogen worden, mogen horen, rechten, het wonder mogen ontvangen, al waren uw zonden rood als scharlaken, ze zullen wit worden als de sneeuw. En bewaar ons, o God, dat we onwillig blijven, dat we wederspannig zijn, dat we door het zwaard verteerd worden. Heilig uw woord aan onze harten. Breng ons vanmiddag weer onder uw woord, doe genadig verzoening over het zondige, om Christus wil. Amen. Psalm 68 en daarvan het 7e vers is onze slotzang. 68 vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.